Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Scottie Scheffler wint goud op de Olympische Spelen in Parijs na Tommy Fleetwood en Matsuyama. Thomas de Tri finished gedeeld 9e en Adrien speelt een onzichtbare wedstrijd met een gedeeld 40ste plaats. En Thomas Pieters kon zijn herwonnen vorm niet doorzetten op LIV met een gedeeld 29ste plaats. Welkom bij de Golfcultuur podcast. Frederik en mezelf hadden het geluk om naar de Olympische Spelen te gaan kijken zondag. En Frederik kon er deze week niet bij zijn, dus we besloten om al enkele stukjes op te nemen in onze 3 uur durende rit naar huis. En ja, te beginnen met de golfbaan.
Wow, fantastische baan. Ik was echt zwaar onder de indruk. En nu begrijp ik waarom, hoe de Amerikanen daar de Ryder Cup verloren hebben. Je hoorde het altijd op televisie, smalle fairways. Toen zag je het echt in het echt. En ik was heel zwaar onder de indruk hoe smal die fairways inderdaad zijn. Helemaal niet wat de Amerikanen gewend zijn op de PGA Tour. En de rough is ook heel afstraffend. Dat zag je vandaag ook bijvoorbeeld op 18. Waar een heel zware par 4 van meer dan 430 meter. Waar jongens vaak 180 meter nog naar de green hadden. Als je in de rough lag, onmogelijk om naar die island green te gaan. 16, de kleine par 3. Daar hadden we het ook over, Karel. Ook een island green, heel gevaarlijke pinpositie. Fantastische baan. Ik kan echt niet wachten om hier om mezelf te komen spelen. Zo perfect gemanicuurd, zeg maar. Heel zwaar onder de indruk van Le Golf National.
Ja, hele mooie dag beleefd. Zondag. We hebben het uiteraard tussen al de mensen beleefd en tussen al het gejoel en geweld en de warmte. Hebben jullie gekeken naar de Olympische Spelen op tv? Misschien daar al eens kijken hoe dat de broadcast was voor jullie.
Ja, ik heb een klein beetje kunnen kijken, want zondag was mijn vrouw erop uitgetrokken, dus ik had dochter Lief heel de dag bij mij, dus ik heb maar korte fragmenten kunnen kijken, maar ik heb gelukkig de laatste paar holes kunnen zien, en wat ik op tv heb gezien, bevestigt eigenlijk wat ik van de baan altijd al vond. Het is heel mooi op beeld, aardsmoeilijke baan, rough, die er altijd zeer straf uitziet.
Ja, ik heb het een beetje hetzelfde eigenlijk als Sean. Ik was de donderdag in blijde verwachting dat de golf op de livestream ging komen, hè, want via Sporza, moet ik zeggen, was wel leuk. Heb ik veel Olympische Spelen gekeken en dan kon ze ook kiezen welke sport dat je keek. Maar uiteindelijk, dan had ik het opgezet. En ja, uiteraard, die een donderdag. Ik denk dat ik 2 uren echt heb gekeken, intensief heb gekeken. En de 3 misschien 1 putje heb zien doen of zo. En dan Adrien, ja, de T-shot op de 1. Maar voor de rest eigenlijk heel weinig in beeld gekomen. En dan dacht ik ook wel zo van, ja, oké, ik ga nu ook niet, weet ik veel, een wedstrijd van de Red Lions of zo missen om dan te kijken naar de andere spelers. Dat is zo, de Olympische Spelen, dat moeten echt gaan voor de Belgen. En dan miste ik daar een beetje op. Dus dan heb ik die donderdag weinig gezien. En dan vind ik het wel heel jammer. Uiteindelijk niet superveel gekeken. Wel heel veel de scores gevolgd. Maar de apotheose op zondag, oh, die had ik echt graag toch kunnen kijken. Maar het kwam dan niet uit. Maar het was spannend. Hè. Ik was de scores aan het refreshen en ik wist ook niet wat ik zag. Na 9 holes dacht ik van ja, Raam, die heeft in de pocket. Het gaat eigenlijk een beetje een saaie zondag worden. Maar dat bleek dan uiteindelijk niet te zijn. En dan was ik ook wel echt jaloers op jullie, moet ik zeggen. Want ja, jullie staan daar dan echt op de baan live te kijken. Ik kan me inbeelden dat waanzin is om te doen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, hoe was het? Hoe was het?
Het was zeer speciaal, hè. Olympische Spelen, ja, denk samengevat onder de indruk. Olympische Spelen, een hele aparte sfeer, een aparte branding. Ja, ook wetende de gigantische beveiliging. Er stonden enorm veel politieagenten langs het terrein om alles in goede banen te leiden. Er werd gewerkt met shuttles, er was een mooie plaats voorzien om je fiets achter te laten, wat wij trouwens ook gedaan hadden. We waren met de auto naar daar gereden en dan de 2 plooifietsjes in de koffer En zijn dan met de fiets en de rugzak op de rug naar daar gefietst, een tiental minuutjes.
Als de echte locals eigenlijk.
Als echte, ja, als echte locals. Wel 3 uur in de wagen gezeten, maar bon. Heel, heel mooi georganiseerd. Ik was er al eens geweest op Le Golf National in, tijdens een oefendag van de Ryder Cup. De Ryder Cup in Parijs. Die we gewonnen hebben, jawel, jawel.
Kleine pauze.
Ik was er al eens geweest, ik wist al wat ik wel kon verwachten, want Le Golf National is echt een kijkersbaan. Hè. Het is een zowat een inland links gevoel, dus waardoor dat quasi elke fairway in een soort, in een soort kom ligt. Dus de fairway staat boven de fairway te kijken. Waardoor dat je altijd wel een soort stadiongevoel hebt. Bij elke hole. Dus dat was heel leuk om volgen als kijker. Dus dat je daar niet boven iedereen moet uittornen als je daar 2-3 rijen ver staat. Dus iedereen kan wel een beetje meevolgen. Ja, ik denk, wat is mij het meest opgevallen op Le Golf National op zondag? We hebben de finale eigenlijk niet echt live kunnen volgen. We hebben het ook moeten doen met de livestream. Frederik heeft de livestream van Sporza dan opgezet.
Is dat dan omdat er zoveel volk is dat je de plaats niet hebt om te kijken? Of komt dat niet uit dan bij wijze van spreken? Want ik vraag me af, want het was alle dagen wel uitverkocht, hè? 30.000 man iedere dag. Ik kan mij ook inbeelden, zelfs voor een stadion course, dat niet evident is om de grote sterren te zien. Hè?
Ja, er was gigantisch veel volk, maar ook maar bij een bepaald aantal flights. Dus het was echt wel bij de laatste... denk ik 4 flights, dat meer dan de helft van het volk stond en aan het volgen was. Er was maar 1 grote tribune aan 18, ook redelijk ver van de green van 18. Dus dat was misschien ook wel wat moeilijk om volgen. Maar het moeilijkste om volgen bij golf live op de baan is als er een bepaalde storyline zich ontwikkelt. Ja, je ziet niet elk shot, hè. Je volgt 1 flight. Of als je geluk hebt, dan kun je... sta je op een plaats waar er een fairway heen gaat en een fairway terug, waardoor dat je dan eigenlijk 2 flights ziet. En kan je een klein beetje met de scores op het leaderboard, kan je dat wel volgen van wie doet wat. Maar ja, zoals wat dat raam daar aan het doen was, hè, het half choken op het einde, die gemiste chip van Fleetwood, dat zijn allemaal zaken, mocht je geen livestream hebben, gingen wij nooit geweten hebben dat die zaken waren, waardoor dat het leaderboard zich... evolueerde zoals het zich evolueerde op dat moment. Dus eigenlijk wel goed dat we de livestream erbij genomen hebben. Eigenlijk moet je naar zo'n toernooi gaan om vooral ofwel 1 speler te gaan volgen, ofwel om gewoon de sfeer te gaan opsnuiven en een goede plek te vinden, of een paar goede plekken te vinden en dat dan te verdelen over de dag.
Daar kan ik me ook wel echt iets bij inbeelden.
Wat hebben jullie dan voornamelijk gedaan? In flight gevolgd of hebben we een beetje gespreid?
Ja, we waren dus in de 3 uur durende heenrit aan het een bepaalde strategie aan het ontwikkelen om zoveel mogelijk golf te zien. Natuurlijk op zondag, alle goede spelers staan helemaal achteraan en de mindere goden staan dan wat vooraan. We waren daar wel redelijk vroeg. Dus we hebben dan een klein beetje de baan gaan verkennen. We hebben ook de collega's van Golf Vlaanderen tegengekomen. De Hanse Bende was daar, was ook leuk. Een redelijk dure maaltijd gegeten, als in fish and chips. Het was kip, denk ik. Kip en frietjes aan €20 het stuk. Dus we hebben dat dan mooi gedeeld onder elkaar. Zo zijn we dat wel.
Was het wel een goede portie, of was het echt zo dat je denkt van dit is echt
Nee, ze hadden daar dan zo een papieren onderleggertje in het kommetje gedaan. Ja. En dat papier zo wat opgepufft, zodat je eigenlijk maar de helft van de frietjes ook... maar dat het wel als een hele volle maaltijd aanzien werd.
Het was echt een festival daar.
Het was echt een festival, ja. De prijzen waren er naartoe. Maar bon, dat is niet het belangrijkste. Wat hebben wij gedaan? Ik denk dat we... vooral een paar flights dan meegevolgd hebben, is gezien waar dat de leuke locaties waren om te spotten. En uiteindelijk hebben we een hele lange tijd tussen 4:30 en 5:30 vertoefd. Waarom? Omdat het opnieuw zo'n heen en terug plaats was, waardoor dat je eigenlijk aan de ene kant de T-shots zag landen en daar dan eigenlijk het volgende shot kon zien. Het was een redelijk lang shot nog. Maar op hole 5 was daar ook het landen van de tee-shot. Maar dat was het al meteen een chip naar de green. Dus het was iets aangenamer om de bal, of iets makkelijker om de bal te gaan volgen. Een chip vertrekt iets minder snel dan een lang ijzershot. En die balvluchten zijn ook helemaal anders dan wij gewoon zijn. Dus een chip kan je iets makkelijker volgen en het resultaat ook makkelijker volgen. Dus dat was een hele leuke plaats. En heel toevallig, en je kan dat ook zien op de Instagram van Golfcultuur, Detri, die niet een al te goede dag had, trok zijn tee-shot op 5 naar links. En waar viel die? Op 5 meter van onze voeten. Dus dat was echt zo'n scenario dat je ziet op tv, hè. Dat daar plots een bal valt, top, en dat daar 50 man rond gaat staan. En wij waren daar deel van.
Heb je zo heel even de neiging moeten onderdrukken van zo het gras rond zo'n bal even wat laten drukken? Gewoon, allez les Belges. Snel, even, nu ben ik net naast die bal gaan staan. Oeps.
Ja, het was grappig. Er was een marshal die ook op die locatie stond, omdat uiteraard weet iedereen ongeveer de afstand van waar dat die ballen gaan landen. En dan zie je ook dat de camera's daar staan en de marshal, de mensen die daar dan vrijwilliger zijn om de balletjes te markeren, staan op die locatie. En die kwam bij de bal gaan staan van de tree en die zei, bombardement Belge. Dus die was ook zo half aan het lachen met de Belgen die daar aanwezig waren. Maar zijn bal lag zeker niet goed, lag eigenlijk onder wat gras. Was ook geen goed shot. Hij sloeg dat shot tussen een vijftigtal toeschouwers. En er was niemand die zei amai of applaudisseerde. Dus iedereen wist wel van, dat was geen
goed
shot.
Jammer. Dat is jammer.
Dus geen al te beste dag voor de tri op zondag. Maar wel heel leuk dat hij dan eventjes een goede dag kwam zeggen daar op hol 5. Dat was wel leuk.
Dan heb je hem echt van dichtbij eens aan het werk kunnen zien. Maar ook wel leuk, volgens mij waren er echt heel veel Belgen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk met onze twee Belgen in het veld.
Heel veel Vlaams gehoord, wat ook logisch is. Als de Olympische Spelen naast de deur zijn en er zijn Belgen die aanwezig zijn, dus dan kom je daarop af, hè, absoluut. Wat mij wel heel hard opviel, en dat was bij Frederik ook zo, wij hebben blijkbaar een ganse dag, of toch zeker in de namiddag, de fanclub van Victor Perez niet kunnen ontwijken. En met fanclub bedoel ik een 1000 man, denk ik, die met hem meeliep. En op elke fairway en rond elke green stond om hem aan te moedigen. En hij was ook heel goed bezig. Hij heeft net brons gemist, hij heeft een vierde plaats behaald. En heeft daar rondje, 63 of zo, gespeeld. Ja. Hij was zeer sterk bezig. En we hadden het eigenlijk zelf niet door. Wij dachten, wat voor gekken zijn dat hier, dat ze die Fransen gewoon zomaar aanmoedigen. Zijn wij als Belgen dan zo beleefd en
timide.
Maar het bleek dus dat hij echt wel goed op weg was. Dus het was wel... het was wel mooi. En ook op de Golfcultuur Instagram-pagina kan je daar ook een filmpje van zien hoe die Franse Victor Perez hebben bejubeld op hole 16. Was toch een klein beetje kippenvaat. Dat is heel mooi om te zien.
Ja, top. Ja, inderdaad, onze Belgen hebben ons net iets minder reden gegeven om hen te bejubelen ook, hè?
Ja, absoluut. We gaan het daar straks over hebben, over die Belgen. Misschien moeten we nog eventjes terug naar Frederik, want die had wat te zeggen over de gouden medaillewinnaar op de Olympische Spelen.
Ja, het is ongelooflijk, hè. Het is ongelooflijk. Het was helemaal niet... voorzien dat Scotty alweer ging winnen. Op een bepaald moment dachten wij, de strijd is hier gestreden. Raam had een 4-shot lead, ik denk halfweg de back 9. Van Scotty was er wel een beetje sprake. We hebben hem een paar keer ook bezig gezien. Hij liep er, ik kan niet zeggen, wat ongeïnteresseerd bij, maar op zijn Scotties. En toch, naar het einde toe, doet hij het toch maar weer. Speelt... bijna het baanrecord, speelt rondje 62, maakt bijna nog zijn birdie putt op 18 voor het baanrecord. En eigenlijk moeten we concluderen, denk ik, dat iedereen heeft fouten gemaakt vandaag, buiten één iemand. En dat is nog maar eens bewezen, de allerbeste van de wereld, Scottie Scheffler.
Wat een seizoen dat hij hem nu weer aan het spelen is eigenlijk ongelooflijk. Kyle Porter van CBS vatte het heel mooi samen. Hij won in 2024 zijn tweede Masters en zijn tweede Players' Championship. Hij heeft al 7 PGA Tour overwinningen beet. Is nummer 1 van de wereld. Is vader geworden, in de gevangenis gezeten. En dan ook je 30 miljoen verdiend. En dan ook nu nog eens een houden medaille. Is super knap van de jongen. Maar het moet gezegd, hij heeft die medaille een heel klein beetje in de schoot geworpen gekregen. Toen Tommy Fleetwood aan de leiding stond na 16 holes op min 19, maakt Tommy helaas op hole 17, ja oké, een aardig moeilijke hole, maar hij maakt daar een boogie, waar Scotty daar een birdie maakt en zo op min 19 komt. En dus dan is het gekanteld als het ware. En geeft Tommy op hole 18 ook de moeilijkste hole. Daar ook geen birdie kunnen maken. En dan hebben we nog de lachende derde, ook als het ware Hideki. Die eigenlijk 4 dagen ook al echt wel aanwezig was. Enkel de zaterdag rondje even par. Maar voor de andere dagen altijd netjes onder de 70 slagen, dacht ik. Dus op zich Hideki altijd mooi aanwezig. Mooi podium. Echt blij met dit podium.
Ja, solide golf hebben we gezien, hè. Dat is duidelijk.
Ja, even, absoluut.
Ja, ik ging zeggen even steady, maar iets minder goed. Onze Belgen. En dan vooral Adriaan was heel steady, maar...
Ja, inderdaad, hè. De drie een hele mooie dag gehad op vrijdag. De drie gedeeld 9e, misschien heel kort overlopen. Rondje 71, rondje 63, heel sterk. Toen geloofde Hans België dat we terug een medaillekandidaat hadden. En dan 69 op Moving Day, op zaterdag. Dat is oké, maar ook niet super. Stond hij toch redelijk achter. En dan sluit hij de zondag af met ook een rondje 69 voor een totaalscore van min 12.
Ja, ik vind bij de drie is het echt een beetje het verhaal van de eerste dag. Denk ik dat iedereen weer dacht van, ah ja, oké, een medaille zit er dus niet meer in, waar dat we op voorhand misschien toch hoopten als outsider voor een medaillekans. Wie weet, hij kan echt goede resultaten halen. De donderdag niet. En dan de vrijdag maakt hij daar machtig min 8. We waren er nog mee aan het lachen in de WhatsApp er op voorhand. Ja, als ze min 8 speelt vandaag, dan is het hem vergeven.
Ja, juist.
Hij doet dat gewoon lekker, echt lekker. Maar als je dan ziet, ja, zaterdag en zondag slaagt hem een beetje, ja, een deuk in een pakje boter. Weinig spectaculair, dat is gewoon solide, maar dan gaat er verder niet veel plaatsen meer winnen. Integendeel, je gaat eerder plaatsen zakken. En ja, daardoor miste natuurlijk ook nog niet een Olympisch diploma. Nu denk ik eerlijk gezegd, een Olympisch diploma is leuk om thuis op te hangen, maar voor de rest heeft dat niet superveel meer waarde dan het feit dat je daar al mocht staan op de Olympische Spelen. Dat alleen al lijkt mij al heel mooi. Maar het is natuurlijk om de medailles te doen, hè. Daar gaat het om. En daar is hem zaterdag en zondag ja, net in tekort geschoten, dus jammer.
Wat ik wel vind is, als je kijkt naar die top 15, top 20, alle toppers die meedeen aan de Olympische Spelen, zaten in die bovenste helft en hij zit daar wel mooi tussen, wat op zich ook een verdienste is. Er zijn nog veel andere toernooien geweest waar dat er minder goede goden meedeen, waar dat hij ook niet in de top 20 zat. Ik vind het toch wel een knappe prestatie waar dat we eigenlijk niet omheen kunnen, dat toch wel iets is waar je toch wel fier op moet zijn en op kan voorbouwen.
Helemaal eens.
Ja, absoluut. Adrien Dumont de Chassard, die speelde ja, een redelijk onzichtbare wedstrijd. Die speelde rondjes 70. Dat is wel frustrerend. En dan een rondje 73 op de laatste dag. Plus 2 op die dag. Eventjes horen wat Frederik daarover te zeggen had.
ADDC is 40ste geworden op een veld van 58, 62. Maar Fitzpatrick en Kwong Matmai, die hebben verstek moeten geven. Dus ik denk als je 40ste wordt op een veld van 60, dat je maar zeer matig tevreden kunt zijn. Dat zal hetzelfde zijn voor Adrien, denk ik. Hij heeft heel veel steun gekregen, maar massaal veel Belgen aanwezig. Ja. Ik dacht soms, eerder dat we in België waren, heel veel Vlaams gehoord op de baan, maar ook natuurlijk Waals. Heel veel steun voor Adrien en ja, dat is al niet te min. Rondje plus 2 vandaag, totaal min 1. Dat had beter gekund.
Dat had beter gekund. Ik denk dat we het daarover eens zijn. Ook wetende dat hij de PGA Tour wedstrijd die hij voor de Olympische Spelen speelde, ook daar weer de cut had gemist. Dus ja, Adrien is een beetje zijn vorm kwijt. Maar goed, het kan wel nog. Ja, op het einde van het seizoen zijn er wel een paar wedstrijden. Als hij daar top 20, top 25 haalt, met wat ontbrekende grote namen, dan kan het wel dat hij daar zijn kaart behoudt. Maar het wordt wel heel spannend nu. Lara, jij was deels enthousiast over de Olympische Spelen, maar ook weer niet, heb ik gehoord. Leg dat eens uit.
Ik zit met twijfels rond het concept. Ik ben zelf een traditionele golfer en ik hou van het stroke play concept en het vier rondes golf. Als we over de PGA's Tour spreken, als we over de European Tour spreken, dan denk ik dat dat belangrijk is. Maar als je kijkt naar een Olympische Spelen en als ik bij mezelf kijk naar de Olympische Spelen, deze voorbije week heb ik sporten ontdekt waar dat ik nog nooit van heb gehoord. Waar dat je toch op het einde van een dag aan het juichen bent voor de Belg, welke sport dat het ook is. Dat je gaandeweg een beetje leert over die sport. Maar golf valt daar voor mij ergens een beetje tussenuit door dat concept. Want wat heb je? Ja, je hebt 4 dagen lang van 9 uur tot 6 uur dat er gespeeld wordt. En er is op die moment zelf niet heel veel beweging in. Hè? Ja, als echte golffan kunnen zeggen, er was een birdie, of er was een mooie slag, of allemaal goed. Maar zo het echte, ofwel het Belgische aspect ontbreekt. Ik kijk naar een donderdag, dat ik naar de tv aan het kijken ben voor 2 uur lang en ik zie onze Belg eigenlijk gewoon niet. Ja, als ik dan niet into golf ben, dan zap ik weg. En nu heb ik op het einde ook weggezapt. Dus ik denk, kunnen we niet beter een soort van toernooi bekijken waar dat je bijvoorbeeld zegt, oké, er is ene kwalificatieronde en daarna gaan we naar een laddertoernooi waar dat je echt matchplay 1v1 zo opbouwt tot een uiteindelijke winnaar. Op die manier heeft iedereen alle dagen dat hij nog steeds kan spelen. Dat je bijvoorbeeld zegt, oké, je speelt ook nog voor de mindere plaatsen, worden die wedstrijden ook nog gespeeld. Dus het is niet dat je na 1 dag naar huis moet, maar dat er wel meer die competitie en dat snelle in zit. Dat je zegt, oké, ik weet nu, doe het over 18 holes, doe het over 9 holes, dan denk ik misschien eerder 18 holes, omdat je na 9 holes matchplay, dat kan heel rap gedaan zijn. Maar 18 holes matchplay, dat is gewoon spannend. Als iemand een triple maakt, het is niet dat je uit het toernooi ligt, dat je zegt, oké, nu zet ik mijn tv uit. Nee, je kunt gewoon zeggen, maakt niet uit, dat is one down. Op naar de volgende hole. Mm-hmm. En dat blijft spannend tot op het einde.
Dan moeten we bellen naar de familie Pieters, hè.
Ja, maar ik denk dat zo'n concept met de BKO, ja.
De knockout, zo'n plaats concept van de Belgian is knockout, de Olympic knockout.
Waarom doen we niet een oldschool 64 spelersveld bracket match play? Dus dat je bijvoorbeeld 64 spelers, je doet dat in een pot. En je doet, ja, je loopt de onderlinge confrontaties uit. 64 spelers, 18 holes match play. De verliezers vallen af. En de winnaars gaan door tot de beste 32, 16, 4... 16, 8, 4 en dan 2. Dan heb je eigenlijk 6 dagen golf. En dan heb je volgens mij als Belg zijnde ook wel nog kans, hè? Want je speelt ook tegen mindere holen, hè, dan?
Ja, het enige wat ik daarbij een gebrek zou vinden, is dat bij zijn spreken een loting wil misschien dan ook zeggen dat een Scottie Scheffler tegen een Xander Schauffele moet spelen in de eerste ronde. Ja, wat ga je dan krijgen? Dat nummer 1 of nummer 2 uitgeschakeld is. En als die allebei goed zijn, dan denk je van ja, nu heb je echt wel iemand zijn medaille gepikt, bij wijze van spreken. Terwijl als je 1 ronde kwalificatieronde doet, dan heb je wel echt, oké, wie is er in vorm? En dan heb je de druk van het moet op 1 ronde. Dus je gaat agressieve golf zien. Je gaat zien dat ze ja, vol gaan voor lage scores, om dan toch maar een goede draw te hebben in de komende dagen. Dan denk ik dat je daarin, in je strokeplay, de mensen die strokeplay leuk vinden, dat je die kunt blij maken met dan die ene ronde. Dan heb je eigenlijk echt matches. Hè. De eerste gaat dan tegen de laatste en zo schuift hij eigenlijk naar elkaar toe. Dat je zegt, oké, de eerste heeft wel echt een voordeel met die kwalificatierondes. En plus, denk ik, en dan ben ik even out of the box aan het denken, waarom moeten de mannen en de vrouwen op een aparte week? Er zijn 60 man die spelen. Er kunnen perfect 150 mensen spelen. Waarom dan niet de 60 mannen, 60 vrouwen? Op die manier leren de golfers, die enkel naar de mannengolf kijken bijvoorbeeld, ook ineens zowel van de vrouwengolf kennen. In dat concept, in dat principe, heb je opnieuw ook dat die vrouwengolf, ja, dat is 1 dag gewoon volgaan. Je ziet van, oké, welke scores kunnen die maken? Dan heb je daar ook een beetje die fight. Je kunt gewoon voor een landsupporter, dus Ik vind, en pas op, hè, ik vind het echt een leuke Olympische Spelen geweest. Hè, maar ik denk gewoon dat we er misschien nog meer mee moeten doen. We hebben zo weinig kansen om ons te tonen aan het grote publiek van niet-golfers en zo. Ja, laat ons dat ten volle nemen.
Ik ben sowieso te vinden voor het matchplay gegeven. Want dat is, ja, als je kijkt naar het journaal of zo, ja, die moeten op 10 seconden of op 15 seconden moeten zij een soort storyline kunnen brengen. Dus als je dan kunt zeggen op het nieuws van oké, in die pool staat die golfer aan de leiding, in die pool staat die golfer aan de leiding, en die gaan het dan waarschijnlijk tegen elkaar kunnen opnemen. Net zoals dat je de basketbalkwalificatie hebt, hè, dat je bepaalde wedstrijden moet winnen om bepaalde punten te halen. Ja, kan je zeggen van oké, die speler moet nog één wedstrijd kunnen winnen om door te stoten. Dat is een heel andere storyline dan, ja, die staat 4 shots achter. Wat wil dat zeggen, 4 shots achter? Is dat nog doenbaar? Is dat niet doenbaar? Dus dat vind ik wel een heel... vind ik wel een leuke. Ik weet niet of dat ze het gaan doen, Lara, maar...
We moeten gewoon een berichtje sturen naar de Olympische... Wat is het, Olympisch Comité, of wie beslist daar? Hallo, ja. We zijn van golfcultuur en wij vinden dat. Sowieso wordt dat wordt aanvaard.
Ja. We gaan daar gewoon in de DM's sliden en dat komt in orde. Ja. Het had een topic voor de Halfway House kunnen zijn, maar dat is het niet. Het is alweer tijd voor de Halfway House. En in de Halfway House, daar bespreken we telkens iets dat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. En deze keer is het, of in deze aflevering heeft het niets te maken met de Olympische Spelen. En misschien maar goed ook om eventjes een break in te lassen. Maar het moet gezegd zijn, we hebben een hele leuke wedstrijd gespeeld, hè, samen. Wat was het? Vorige week? Mm-hmm. Tijd gaat snel. 2-2, scramble. Ik en Lara tegen Frederik en Jean. Team Frederik en Jean heeft daar mooi gewonnen, helaas. Maar ik moet zeggen, het niveau was goed, het niveau was hoog. We hebben een hele mooie match gespeeld. Maar daar wil ik het niet over hebben, maar wel wat we daar gezien hebben. Als we daartoe kwamen op de practice, daar waren daar gratis practice-ballen te rapen. En dat beviel ons wel, Lara.
Ja, dat vind ik ook iets. Daar waren we waren erover bezig. En ik vind dat op alle clubs moet zijn. Ik vind dat onbegrijpelijk dat je lid bent van een club. Je betaalt golf. We kunnen zeggen van oké, er zijn initiatieven om het goedkoper te maken, maar het blijft een dure sport. Je betaalt zoveel geld per jaar. En dan zegt die club ook nog eens van ah ja, iedere keer dat je komt oefenen, gaan wij u minstens 2 euro, 2,50 euro, wat is het op sommige plaatsen, op de 3, 4 euro, voor 30 balletjes aanrekenen. Dat kan er bij mij niet in. Ik vind dat echt dat ontmoedigt om te gaan oefenen. Als een club zijnde kun je niet verwachten dat je eigenlijk goede spelers ofwel aantrekt ofwel creëert. Waarom? Je komt gewoon veel minder oefenen of het wordt allemaal veel duurder. Dus ik vind eigenlijk dat er sowieso bij moet horen. En dan kun je nog zeggen van oké, als er iemand... Je hebt heel veel open clubs dat je zegt van oké, je kunt daar ook gewoon naartoe gaan met een golfclub zonder dat je lid bent. En als je dan wilt practicen, dan kan ik daarin komen dat je zegt van oké, dan moet je het mandje balletjes moet je betalen. Hè, want ik bedoel, uiteindelijk maak je gebruik van de faciliteiten. Prima. En dat je dan een kaartje moet kopen of het een of het ander. Allemaal goed. Maar als lid... vind ik dat onbegrijpelijk. Echt waar. Ik kan daar met mijn hoofd niet bij dat een club dat doet. En het ergste van al, en dan kan ik echt, dan kan ik mij genaaid voelen, dat moet ik eerlijk toegeven, is als je dan 2 euro, 3 euro betaalt voor een mandje ballen. En dat zijn van die rotte ballen die nergens naartoe vliegen dat je zelf hebt geslagen. Dus je kunt een hele slechte bal slagen, die een bal die vliegt eerst naar links, dan naar rechts en dan rechtdoor. En je hebt geen idee wat dat je nu eigenlijk doet in je swing. En de volgende bal, die gaat helemaal de andere kant op, of die vliegt helemaal niet vooruit. Je leert niks van... Allee, ik vind dat je daar geen golf van kunt leren. Dus daar kan ik echt 10 minuten over ranten. Ik ga het even laten, maar ik weet niet, wat vinden jullie daarvan? Voor mij moet het echt inclusief zijn.
Ik sluit mij daar een klein beetje bij aan. Ik begrijp natuurlijk, een club, dat moet wetgevend zijn, of dat moet opbrengen. Ik ga het zo zeggen. En dan zoek je natuurlijk waar dat je hier en daar wat kunt uithalen. Dat is op zich prima. Ik wil gerust, als ik ergens ga spelen, ik heb er weinig last van als ik voor een mandje ballen 2 euro moet betalen. Als dat 30 ballen zijn, geen probleem. Voor 2 euro vind ik doenbaar. Maar dan verwacht ik echt wel kwalitatieve ballen. Waarbij dat je inderdaad van ook kunt leren van hoe is dat mijn strike, hoe is mijn balvlucht. Vind ik persoonlijk naar mijn opwarming toe zeer belangrijk. Hoe is het mijn strike van die dag? Want dat vind ik zeker voor op het terrein te kunnen spelen, is zeer belangrijk. En als je dan 2 euro betaalt en krijgt dan maar moeite 20 balletjes, en dat zijn dan ballen zonder dimpels, dan heb je niks van reactie. Dan kun je even goed die bal gewoon gooien op die driving range, of beginnen putten daarmee. Dat is nutloos. Mm-hmm. Dus ja, om af te ronden, geen probleem om te betalen, maar ik verwacht dan wel kwaliteit.
Maar ik zal, vanuit mijn perspectief bijvoorbeeld, ik ben iemand die graag veel oefent. Als ik dat gewoon heel rap zou berekenen, hè, laat ons zeggen 2 euro, dat is al niet veel, 2 euro dat je op een dag opdoet. Dat zijn 30 ballen dat je per dag speelt gemiddeld. Dat is niet veel. Ja, dan heb je wel even €600 bovenop je lidmaatschap, hè. Allee, mm-hmm. Dan denk ik in mezelf, 1, je hebt opnieuw de jonge generatie dat je totaal niet motiveert om te gaan golfen, want 1, je hebt nog je lidmaatschap niet en dan moet je nog eens een keer €600 aan ballen gaan betalen. Als je zegt van ik wil echt verbeteren, ik wil er het maximale uithalen, ja, dan doe je dat niet meer. En ja, ik vind ook, dan moeten ze eigenlijk maar gewoon het lidmaatschap oprichten. Ik zou, als ik een club zou moeten kiezen, zou ik echt gaan kijken van moet je de balletjes betalen, en ik heb liever dat ik een club kies waar ik iets meer jaarlijks van lidgeld moet betalen, dan dat ik iedere dag het gevoel heb van up, daar gaat weer 2 euro, daar gaat weer 2 euro, daar gaat weer 2 euro, want dat, ja, blijf erbij, dat demotiveert.
Misschien moeten we terug met 4-carries gaan werken, waarbij dat ze dan op 100 meter met een zakje staan. Dus dat je je eigen ballen wegslaat op de range, dan gaan ze die oprapen en geven ze die dan terug. Hè. Dat was vroeger zo. Hè.
Dat zou wel, maar dat zou ik wel echt de max vinden. Ja. Die mensen die moeten toch geen vrees hebben voor hun eigen leven?
Nee, denk het ook niet. Ik denk dat die ook wel... ja, goed. Maar zo was het vroeger. Hè. Er was geen driving range. En dan stonden daar mensen op een bepaalde afstand om die ballen niet te gaan vangen, maar wel om ze te gaan rapen en weer netjes terug te brengen.
Nice.
Ja, ik heb ook het topic eens voorgelegd aan Frederik in de wagen op weg naar huis.
Ja, als toch redelijk fanatieke golfer vind ik het uiteraard niet plezant om telkens te betalen per mandje golfballen. En zou ik ook veel liever hebben dat ballen overal helemaal gratis zijn. En gratis is eigenlijk het verkeerde woord, Karel, want in je intro zeg je gratis ballen in Royal Antwerp. Dat is eigenlijk niet waar, want je betaalt een flinke green fee of je betaalt toch al een mooie som lidgeld elk jaar. Het zit daar gewoon in. Dus ik wil een compromis Belgen voorstellen. Want je hebt enerzijds fanatieke golfers en anderzijds heb je sporadische golfers. En een heleboel mensen die daar wat tussenin zitten. Wat als golfersleden nu eens de kans krijgen om bijvoorbeeld enerzijds te kiezen voor een soort vast forfait bovenop een lidgeld? Dat je €100 betaalt per jaar bijvoorbeeld en dan mag je zoveel ballen afnemen als je maar wil. Of anderzijds dat je betaalt per mandje. Nu, ik hoor de clubs al denken, die gaan zeggen, ja maar, Frederik, als jij kiest voor het forfait en Karel kiest voor de mandjes en jij gaat golfen met Karel, dan ga jij natuurlijk Karel en heel de parochie trakteren op ballen. Dan, ja, zou ik zeggen, hang dan een camera bij de ballenmachine, maar ja, dat mag dan weer niet van de GDPR-wetgeving. Dus Karel, ik weet het eigenlijk helemaal niet, maar één ding is zeker. Ik vind ook dat ballen gewoon deel moeten zijn van je lidgeld. Maak het soms een klein beetje duurder. Zorg dat er goede ballen zijn, maar laat mij alsjeblieft niet betalen per half mandje om mij dan telkens een 30-tal stenen te geven.
Voilà, dat hebben we dan ook alweer gehad. Ja, stevenen af op het einde van deze aflevering. We hebben nu uiteraard nog de Olympische Spelen bij de Vrouwen, die voor ons morgen van start gaat. Dus die gaat niet donderdag van start, maar die gaat al woensdag van start. Maar ja, je hebt nog een paar kleine storylines uit de Spelen bij de Mannen gehaald, of toch bij het golf van de Olympische Spelen. Eentje rond Rory McIlroy en eentje rond Tom Kim.
Ik was aan het kijken donderdag naar de golf op Sporza. En wat zag ik? Rory McIlroy speelde of kwam uit voor Ierland. terwijl iedereen weet dat hij een Noord-Ier is. En ik heb even wat moeten opzoeken. Wat blijkt, Noord-Ierland hoort eigenlijk bij Team GB of Groot-Brittannië, maar het zit namelijk zo dat het IOC heeft gekozen dat de spelers eigenlijk mogen kiezen voor welk land ze willen uitkomen. Noord-Ierland hoorde zeer lang tot Ierland natuurlijk. Er is een afsplitsing gebeurd, maar in het land zelf is er altijd een klein beetje oneenigheid. Dus heeft het IOC gezegd, je mag meedoen en je mag kiezen voor welk land. Ik vind dat zeer slim. Zo kun je eigenlijk sporters laten uitkomen waarbij, voor een land waarvoor dat ze voor de volgende procent achterstaan. Ik heb je eigenlijk geen voer voor discussie meer. Dat vind ik zeer positief.
En is het enkel voor Ierland en Noord, alleen voor Engeland en Ierland? Als een GB en Ierland? Ik vermoed van wel. Ja,
ja. Ja. Schotten komen stevast thuis voor Team GB, dus voor Great Britain.
Ik blijf dat wel een gekke situatie vinden allemaal. Dat zo, uiteindelijk is het één land, maar het is het toch niet. Ja. En dan kun je gaan kiezen wie of wat. Dan, het wordt echt bijna een politiek... Allee, het is basically een politiek statement dat je maakt. Ja, ik vind dat heel raar allemaal. Dan denk ik dat ze... Ik ging zeggen, dan denk ik dat ze beter per land bijna zeggen van pak je atleten mee. Maar ja, als je dan een land hebt met twee atleten op de Olympische Spelen, wordt het ook een tikkeltje gênant misschien. Maar ja, als je gewoon afhankelijk wilt zijn, je moet er iets voor over hebben. Hè?
Ja, en ook het feit dat het de Olympische Spelen is het Team GB. En op de PGA Tour of op de DP World, whatever, is het England, Scotland, Wales, Northern Ireland en Ierland. Dus dat wordt het nog leuker.
Dat is echt een soep.
Ja, en dat zal niet veranderen, maar het is wel een interessante situatie, zoals dat je zegt. Het wordt wat verwarrend. En ja, goed, ik denk dat de Schotten nog altijd veel liever zouden uitkomen als Scotland en als Team GB, om eerlijk te zijn. Maar bon, kijk, het is inderdaad wel een interessant weetje dat je goed gespot hebt. En dan hebben we ook nog Tom Kim, want Tom Kim zag ik daar half huilen in de achter zijn ronde, waar hij zijn score moest optekenen. Hoe kwam dat?
Ja, dus Tom Kim is een Zuid-Koreaan. Ondanks zijn perfect Amerikaans accent zou je het niet horen, maar die man is van Zuid-Korea. En inderdaad, we zagen die in de scoring boot na zijn rondje. Echt, die man zat in zak en as. Wat heeft hij gedaan? Die heeft op zijn laatste hole een dubbel boogie gemaakt. Waardoor dat hij eigenlijk zijn podium kon... Zijn podiumstekje kon opbergen, niet als het ware. Op zich inderdaad een zeer, zeer, zeer zware teleurstelling. Maar er zat veel meer achter die emotie. In Zuid-Korea haalt nog steeds de verplichte legerdienst. Dus wat wil dat zeggen? Iedere gezonde man tussen de 18 en 28 jaar moet aan een dienstplicht voldoen. Er zijn enkele uitzonderingen. En één daarvan, je hoort mij al komen, is het medaille op de Olympische Spelen. Dus indien hij die bronzen medaille ging genomen of gewonnen hebben, dan ging hij die aan zijn plicht moeten voldoen. Dus ik versta de jongen wel. Er zijn ook enkele voorgangers die eigenlijk aantoonden dat zo'n legerdienst nefast is voor je carrière. Bijvoorbeeld Sang Moon-bae, die enkele jaren geleden comfortabel in de top 30 van de wereld staat. Nu sukkelt die man op verschillende tours en is hij alsjeblieft 558ste van de wereld. Dus ja, triestig voor Tom. Gelukkig geeft hij nog kans op de Asian Games. Die vinden in 2026 plaats. Maar die jongen moet nog ballen als een stekker.
Wat ik mij wel afvraag is... In zo'n situatie, als je heel duidelijk een carrière kunt maken en al hebt gemaakt in golf, en stel nu dat hem het niet haalt op die Asia Pacific Games, of dat je dan van nationaliteit zou kunnen en willen veranderen. Want ja, het is effectief, zoiets dat is wel dat is niet gegeven om daarvan terug te komen en om nog een carrière uit te bouwen. En laat ons heel eerlijk zijn, een carrière op de PGA Tour, dat brengt u naast roem, geluk en plezier ook een stevige duit op. Ja, dat zijn wel echt twee verschillende levens. Hè. En als je dan zegt van oké, als ik nu, weet ik veel, de Amerikaanse nationaliteit zou hebben, dan moet ik dat allemaal niet doen. Ik zou er toch eens over nadenken.
Niet dat Zuid-Korea dat zal aanvaarden. Hè. Ik denk niet dat je zomaar... Het is dan dan zei de... En Zuid-Koreaan en Amerikaan. En ik denk niet dat je zomaar een Zuid-Koreaanse nationaliteit kunt opgeven zelf.
Dan zouden er misschien wat meer andere nationaliteiten plots zijn.
Ja, heel land is al leegloopt op één jaar tijd. Hopelijk komt het goed hè, voor Tom Kim op de Asian Games. Want het is ook wel een karakter natuurlijk hè, op de Tour. Het is niet Het is niet zomaar een speler die eventjes bij elk toernooi gewoon de kut haalt en doe maar. Nee, het is echt wel een karakter en met heel veel vrienden ook op tour.
Maar heeft hij dan, als ik het goed begrepen heb, dan heeft hij eigenlijk nog maar één kans, één toernooi om het te halen?
HLN wordt gezegd dat Tom Kim nog twee kansen heeft. Dus inderdaad, die Asian Games, maar ook de Olympische Spelen, zoals dat je zei. Die zou nog op Los Angeles volgens zijn leeftijd nog aanwezig kunnen zijn om daar te ontlopen aan die legerdienst.
Nee, dan is dat de vingers kruisen voor Tom op de Asia Pacific Games.
Ja, want hier had hij echt wel een kans, zeker met dit deelnemersveld. Veel Amerikaanse toppers mochten niet meedoen, enkele serieuze kandidaten van Groot-Brittannië. En hier en daar ook echt wel topspelers van Europa die eigenlijk ook niet mochten meedoen. Maar als ik dat dan vergelijk, dat is natuurlijk mijn bescheiden mening, met het deelnemersveld van de dames, vind ik persoonlijk echt wel indrukwekkender. Gewoon ja, omdat
er ontbreken heel veel toppers bij de mannen, omdat het zo'n breed veld is op PGA Tour en daarbuiten. Bij de vrouwen, ja, dan heb je gewoon, ik denk gewoon een kleinere pool die daar met kop en schouders bovenuit steekt en die zijn gewoon allemaal aanwezig. Dus dan moet je het daar inderdaad ook tegen doen, terwijl dat het bij de mannen, sommige toppers zijn afwezig omdat gewoon, ja, het bakje zat vol, het kon er niet meer bij. Ja. En er moeten andere landen die wat mindere goden dan voortbrengen, moeten daar ook aanwezig zijn. Dus daar snap ik Jean zijn opmerking wel, dat je daar heel veel goede spelers hebt die daar aanwezig zijn en kunnen aanwezig zijn.
Dus ja, gelukkig is voor België Manon de Ruijter ook bij als dame. Ze zal er wel een heel serieuze klui van hebben om dat podium te halen. Maar laat ons hopen dat ze het resultaat van de drie kan verbeteren. En dan toch een Olympisch diploma of een top 8 kan halen. Dat zou echt wel een verdienste zijn. We weten allemaal dat Manon de Ruijter een klasbak is die zeker een birdie train kan beginnen. Haar belangrijkste doel zal zijn om die fairways te raken, bogies te ontlopen. En dan zit het top 8 echt wel, moet dat echt wel haalbaar zijn.
Ja, ik weet niet als ik het meteen als echt wel haalbaar zou categoriseren, maar het zou wel een enorme prestatie zijn. En dat is met alle respect dat ik dat zeg, maar zoals dat je zelf ook aangeeft, het is wel een heel stevig deelnemersveld. Dus ik denk dat ze daar volgende week toe haar borstkas zeker al mag insmeren, want dat inderdaad een interessant gevecht gaat worden.
Ja, het wordt ook interessant om te zien hoe ze geëvolueerd is na Tokio, hè, 4 jaar terug. Daar was ze ook aanwezig op de Olympische Spelen. Dan was het ganse debacle met corona en lockdown en allerhande maatregelen. En ze zei al in eerdere interviews dat ze daar toch wat ongelukkig bij liep, omdat ze daar niets kon zien van de Olympische sfeer. Ze eindigde daar ook gedeeld 46e, dacht ik, of het was zeker buiten de top 40. Ja, dat is geen goed resultaat, hè, voor een Manon de Ruijter. Die kan zeker beter. Dus ik denk wel, één, met de herwonnen vorm die Manon teruggevonden heeft, hè, nadat ze terug op de Europese Tour aan het spelen is, plus het feit dat ze haar zeker in haar vel zal voelen. Hè, het is dicht bij huis. Er gaan heel veel mensen zijn die ze kent. De Olympische sfeer waar ze ook heel hard naar uitkeek. Dus ze zal wel in een ergens op cloud 9, denk ik, zijn door het feit dat ze hier aanwezig is op de Olympische Spelen. Dan moet het wel, dan moet ik, ik denk zo top 20 moet echt wel de doelstelling zijn voor Manon en ik denk dat ze dat wel kan halen. En alles die beter is, een Olympisch diploma stel je voor, dat zou zeer sterk zijn. Een medaille lijkt mij heel, heel moeilijk.
Niet onmogelijk, maar heel moeilijk.
Ja. Goed, wanneer de podcast of deze podcast live staat, zal Manon al begonnen zijn aan haar Olympisch toernooi. Op woensdag start ze om 9 uur, dat is haar tea time, en op donderdag start ze om 5 voor 11. Ja, hop hop Manon, zou ik zeggen.